Emmanuel, u hebt het verse nodig? Of u hebt iets klaargemaakt? Of...
Alsjeblieft.
Sorry, ik had je niet goed gehoord.
Ja, ik heb versen nodig.
Ah, oké. Ik zal standby zijn om u te helpen.
Dankjewel.
Tot zegen bij deze.
Prijs de Heer, iedereen. Prijs de Heer. Het is geen betere plek om te zijn dan de plek waar Gods woord gepredikt wordt, waar waarheid geschiedt. Want Jezus is in ons midden. Jezus is in ons midden en dat is zo waar wanneer we over de dingen van God spreken. En de Heilige Geest is aanwezig en we spreken geïnspireerd door de Geest. En zoals Paulus zegt, het lichaam bemoedigt elkaar en we bouwen elkaar op. Want wanneer God op een plek is en we samen zijn gekomen voor de dingen van God, dan is het altijd opbouwend. En het is opbouwend omdat de Heer altijd hoger is dan ons. En de Heer is oneindig en wij hebben eind. De Heer heeft geen materie en wij zijn materieel. Dus de Heer kan ons telkens keer en opnieuw naar een hogere dimensie en een hoger niveau brengen. Maar dat is alleen mogelijk als de Heer in ons midden is en de Heer spreekt. Dus het is goed dat jullie hier zijn gekomen. Jullie zijn in de wil van God op deze plek. En ik geloof dat de Heer tot mij gesproken heeft. En het gaat weer oud-testamentisch zijn. Nou, ik geef graag les in het Oude Testament. Want het Oude Testament heeft zoveel voorafschaduwingen. En het Oude Testament is het fundament waarop het Nieuwe is gebouwd. Je moet het Oude Testament kennen om het Nieuwe te begrijpen. En zoals Paulus zegt, het is een schoolmeester. Dus in het Oude Testament is het als een schaduw. En in het Nieuwe Testament zie je het zoals het is. Maar je moet als eerst door de schoolmeester gaan om de diepe dingen van God te begrijpen. Maar waarheid is waarheid. Wanneer we deze lessen pakken, dan is er geen Oude Testamentische les en de Nieuwe Testamentische les. Dan is er een rhema-woord van de Heer dat tegen ons spreekt. Men. Dus een tijd geleden hebben we gesproken over een koning zonder troon. En we spraken over David en Saulus. David en Saulus zijn zulke parallellen van elkaar. Want Saulus was een man die rijk was, die gekend was. Zijn vader had materiële waarden. Zijn vader had. Hij zegt dat hij onaanzienlijk was en dat hij van een arme familie was, maar dat is niet waar. Door de hoeveelheid van vee die zijn vader had. En Saulus was een knappe man. En toen de mensen hem zagen, was er geen twijfel dat hij de koning van Israël zou zijn. David was betwijfeld in zijn eigen familie. En hij moest door een proces komen. God moest hem op een hoger niveau brengen, zodat hij de ogen van de mensen zou zien. Dus je ziet twee parallellen. Eentje begint hoog en eindigt laag. En de andere begint laag en eindigt hoog. En we zien dat principe dat Jezus spreekt over de zachtmoedigen die beloond zullen worden. Hoe de eerste de laatste moeten zijn en de laatste de eerste. Want God weerstaat de trotse. Maar hij geeft genade aan de zachtmoedigen. En Saulus, die zo hoog begon in de ogen van mensen. En hoe aanzienlijk hij was. Hij begon zelf in te zien. Hij was een bescheiden man toen de Heere hem riep. Maar langzamerhand kwamen de woorden van mensen in zijn geest. En hij was op een shaky fundament. Een fundament van vlees. Dat wanneer de mensen goed over je spreken, dat je het goed doet. Maar dat betekent dat als de mensen slecht over je spreken. En je het slecht doet, dan valt heel je zelfvertrouwen, want je hebt je zelfvertrouwen gebouwd op mensen en mensen veranderen. Daarom zegt Paulus, laat elk mens een leugenaar zijn, maar de Heere de waarheid. De mensen kunnen vandaag blij op je zijn en morgen je vijand. Dezelfde mensen die Hosanna riepen tegen de Heere, waren het echt dezelfde mensen die hem later kruisigden. Nu, als de Heere zichzelf op dat moment, ook al kan het niet, de Heere zou dat niet doen, als de Heere op dat moment zou denken: ik ben in de wil van God, want ik heb amens gekregen. Amen, ik heb net een rema gepredikt. Ik heb net het woord van God gepredikt door de reactie van mensen. Want ik krijg amens en halleluja's. En ik krijg: je bent een goede predikant. Je bent de zoon van David. En later, dezelfde mensen die zeggen, die hem de zoon van David benoemden, zeiden: als je nou werkelijk Gods zoon bent, als je nou werkelijk de Messias bent, waarom houdt God je niet van het kruis? Dus God. Onze motivatie en onze zelfbeeld moet niet gefundeerd zijn op de amens en de complimenten van mensen, want die zullen veranderen. Maar wanneer je zeker weet dat de Heer tegen je gesproken heeft, wanneer je zeker weet dat je de wil van God hebt gedaan, laat dat dan je bemoediging zijn. Laat dat dan je amen zijn. Laat dat dan zijn je schouderklop. Want je vader is dan trots op jou. Maar omdat Saulus zijn hoop in vlees zetten, nu dat mensen, amen, de zegen en de gunst van God op David zagen, stopte Saulus met zijn missie. Hij stopte te doen waarvoor hij geroepen was. En in plaats van de Filistijnen te bevechten, vocht hij tegen zijn broeder. En we zien vaak in zelfs in kerken en in de wereld vandaag, en we zien het in de Bijbel, dat wanneer mensen vol zitten van bitterheid, dat ze niet meer vechten tegen de duivel, de vijand, maar ze vechten en roddelen over hun mede-christenen. Dat is vleeselijk. Dat is een vorm, amen, van dat is een vorm van wat Saulus deed. Dus Saulus stopte met waarvoor hij geroepen was. Want je kan niet bitter zijn en je de wil van God uitvoeren. Wanneer je de wil van God uitvoert, kan je niet naar je broeder kijken en hem dan neerhalen. Want je staat dan aan één kant. Als de Heere je broeder zegent, hij zegent hetzelfde lichaam als je broeder gezegend wordt. Meer zielen gaan gewonnen worden. Mensen horen het evangelie. Prijs de Heer. Maar wanneer we onze eigen koninkrijk bouwen, dat is wanneer bitterheid binnenkomt. Daarom moeten we onze geestelijke bril opdoen en onze vleeselijke ogen af. We moeten onze blik gericht houden naar het koninkrijk van God. We moeten niet zoals de mens kijkt op het uiterlijk, maar we moeten zoals God kijken naar de onveranderbare waarheid. Want als mensen zoeken naar krijgers en zoeken naar helden, er zijn lieden over helden gezongen, duizenden en miljoenen films. We zoeken naar dappere mannen. We zoeken naar mensen die hun armen kunnen verheffen nadat ze strijd hebben gewonnen. Mensen die aanzienlijk zijn, die krachtig zijn. Maar de Heere is op zoek naar mannen en vrouwen die hun handen kunnen tillen en reizen naar de hemel. In complete overgave en in aanbidding. Mannen en vrouwen die hun zwakte durven te laten zien aan de Heer. De Bijbel zegt dat God, zei Jezus, dat God op zoek is naar aanbidders. Dat de Heer aan het zoeken is naar aanbidders. We kunnen misschien naar die vers, ik denk dat het in Johannes is. Ik ga het even opzoeken. Eén ogenblik. Ja, prijs de Heer. Maar er komt een tijd. En die tijd is nu gekomen. Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. En ik geloof dat het de wil van God is. En dat het Gods grootste intentie is dat God op deze plek is gekomen. En de Heere is in je huis of is op de plek waar je nu bent. Hij is mee aan het luisteren. Hij is aan het bewegen. En hij kijkt. En Zijn ogen zijn nog steeds aan het zoeken voor mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. De Vader zoekt nog steeds mensen die hem aanbidden. En als er iemand klaar voor is om de roep te beantwoorden, om de Here te aanbidden, niet alleen te aanbidden, maar ook hem te aanbidden in geest en in waarheid. Waarlijke aanbidding. Amen. Dus zoals de mensen de postuur, een grote postuur van Saulus, zoals de mensen dat apprecieerden en de mensen daarnaar zochten, zocht God naar een David, een man die klein kon zijn, een jongetje die klein kon zijn, niet gekwalificeerd, maar die klein kon zijn en worden in de aanwezigheid van de Heer. De titel voor deze Bijbelstudie is De zingende herder of de ik zoek een aanbidder. Ik zoek een aanbidder. Prijs de Heer. Amen. Ik bid, zoals de voorganger heeft gezegd, dat de Heer zich bevindt. En dat ik geloof dat het gebed, die gebed beantwoord is op elke plek waar we nu zijn. Dat de Heer onze harten mag prikken. Dat de Heer ons openbaringen mag geven. Dat de Heer ons helpt om te zien wat Hij wilt. Niet wat wij willen, niet onze wil. Want we moeten onze wil op het altaar leggen van de wil van God. Zodat we Zijn wil kunnen doen. Het gaat niet als ik wil aanbidden. Als God een aanbidder zoekt, dan zou ik een aanbidder zijn. Amen en amen en amen. Kunnen we naar 1 Samuel gaan? Hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 13. Het woord zegt: De Heere vroeg aan Samuel: Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom. Vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isai in Bethlehem. Want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heere antwoordde: Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isai uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heer had gezegd toen hij in Bethlehem aankwam. Kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: Uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isai en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab en hij zei bij zichzelf: Hij, laten we hier pauzeren, hij die daar klaar staat is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Samuel dacht bij zichzelf de wil van God te kennen. Want hij had Saulus gezien en hij zag iemand die op een koning leek. Maar kijk het antwoord van God. Vers 7. Maar de Heere zei tegen Samuel: Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heere kijkt naar het hart. Amen. Samuel kreeg net een rema-woord van de Heer. Dat de Heer, hij wilde hem openbaring geven, dat de Heere een aanbidder zoekt. De Heere heeft, voordat het is gebeurd, hij kwam door heel Israël en hij zag een jongen, een herder, muziek spelen en de Heere aanbidden. Zijn hart zacht maken in aanbidding. Hij keek niet naar de lange, naar de grote, naar de sterke. Hij keek innerlijk. Dus toen riep Isai Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar Isai ook, hem heeft de Heer niet gekozen. Isai stelde Samuel voor Maar weer zei Samuel, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u heeft? Vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï, de jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Isaï: Laat hem hier komen, we beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heere zei: Hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heere. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Amen. 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 De Heere keek niet naar de eerste of de middelste geborene. Hij keek naar de jongste op dat moment, want hij was degene die de Heer gekozen had. Wat weet een jongeman die bij de schapen en de geiten is, die in een boerenkool is, die geen formele opleiding heeft gehad. Wat voor zaak heeft die jongen? Hij is niet eens de oudste van zijn familie. Wat voor zaak heeft die jongen om de kerk van God van die tijd te leiden? De geestelijke kerk, de Israël van het Oude Testament. Wat voor zaak zou die jongen hebben om zo'n machtig volk te leiden? Wel, die jongen, buiten alle mensen in Israël, God keek niet naar de politiekers en naar de hoge achten van de familie. Hij keek niet naar de edelen. God kwam en hij zei tegen zijn profeet, gaf hem het woord om een schaapsherder te zalven. En niet alleen te zalven, waar hij alleen was, hij zalfde hem in het midden van zijn broers. En hij maakte het duidelijk dat hij degene was die de Heere zalf, die de gezalfde, de Messias van de Heere was. Dat betekent gezalfde op dat moment. Wel, we kennen David. We kennen hem omdat hij grotendeels van de psalmen heeft gelezen, geschreven. En psalmen, dat zijn gebeden en ook liederen. Dus David, zoals je in het verhaal hebt gelezen in Samuel, hij was een muzikant. En wat hij deed is, hij leerde muziek te spelen in de weide. En in de weide riep hij uit tot de Heere. Hij was daar alleen, zijn broeders gaven hem taken. Vaak was David alleen, zijn broeders gaven hem de taak om de schapen te weiden. En omdat hij de jongste is, in die traditie waren het de jongsten die het meest onaanzienlijkste van werk deden. Dus zeker was zijn reputatie niet juist. Zijn kracht was niet juist. Hij was jong en onervaren. Maar de Heere keek niet per se naar zijn vocabulaire. Amen. Want het gaat niet per se om de woorden van je prijs. Maar het gaat om je hart en je ingesteldheid van de prijs. Hoewel David onervaren was in het uiterlijk. David wist en hij had een sterk fundament gebouwd in de weide dat hem zou behouden op de troon. Een fundament om de Heere aan te roepen. Een fundament om zich te bekeren wanneer hij gezondigd heeft. Hij wist hoe hij moest bidden. Hij wist hoe hij de Heere kon prijzen. En dat is exact wat hij nodig had in de positie waarin hij gezet werd. Hij had geen betere opleiding kunnen hebben dan een opleiding van prijs. Want het is prijs en niet je educatie, want er zijn heel veel mensen die van het geloof zijn afgevallen, die scholieren waren. Er is een atheïst, zijn naam is Bart Ehrman. En hij is een van de grootste scholieren van het Nieuwe Testament in de Bijbel. En terwijl hij dit was, dat was de tijd dat hij afviel en stopte te geloven in God. Er zijn heel veel mensen die heel spiritueel zijn en heel veel gaven, amen, die heel veel gaven beschikken. Maar die door een moeilijkheid gaan, door een moeilijke situatie. En ze kunnen de Heere niet prijzen en ze vallen af. De Heere weet dat een koning, en een koning die zo belangrijk zou zijn, die Israël zo ver zou brengen, het beste wat hij kon hebben, het beste wat je kan hebben om je reis doorheen te, om je reis af te maken, is om een prijzer, om een aanbidder te zijn. Want aanbidding is de kracht, aanbidding is de bemoediging van je ziel. Dat is wanneer je geest neergeslagen is, dat het medicijn aanbidding is. Dus de Heere aanvaarde de aanbidder en hij verwerpte degene die hard was van hart. Dan gaan we naar 1 Samuel hoofdstuk 14, vers 35. Prijs de naam van de Heer. 1 Samuel 14, vers 35. En dit is de vers. Die kwam een hoofdstuk na dat Saulus verworpen was. En het zegt: zo bouwde Saulus zijn eerste altaar voor de Heer. Saulus bouwde zijn eerste altaar voor de Heer nadat hij verworpen was. Volgens mij was het geen echt altaar. Volgens mij was het een politiek gebeuren. Want toen hij verworpen was, kwam hij naar Samuel ook en zei: Samuel, je bent verworpen van de Heer, maar kom hier en aanbid met mij, zodat de mannen en de mensen zullen zien, de krijgers, dat de Heer nog met mij is. Dat ik nog steeds het goede doe. En het woord voor bouwen daar is hetzelfde woord dat gebruikt werd toen David zijn man stuurde om de Israëlieten te tellen. En hetzelfde woord voor bouwen in het Hebreeuws werd daar in die context gebruikt. En heel veel commentaren bevestigen hetzelfde. En ook in Joodse cultuur staat voor, kan ook gebruikt worden als bouwen, maar niet afmaken. Dus deze schriftvers kan ook geïnterpreteerd worden dat Saulus zijn eerste altaar bouwde en niet afmaakte. En dit was niet net toen hij koning was. Het was nadat hij koning was, nadat hij al zijn fouten had gemaakt. Nadat hij verworpen was. Toen hij verworpen was, had hij nul altaren voor de Heere gebouwd. Dus je ziet vaak dat de Heere mensen afwijst, omdat ze geen relatie met hem hebben. Saulus weet niet hoe het is om tot de Heere te komen en te bidden, zichzelf te bekeren. Zelfs toen Samuel de boodschap bracht dat hij afgewezen was door de Heere. Het was niet Saulus zijn bedoeling om tot de Heere te komen en te bidden. Maar hij kwam naar de man van God en hij zei: de man van God, laat het niet zo zijn. En hij zocht geen vergiffenis tot de Heere, maar hij zocht vergiffenis tot Samuel. Omdat hij alleen God kende en het woord van de Heere door in Samuel. Laat het niet zo zijn dat we geen kracht en geen vergiffenis van de Heere kunnen nemen, omdat we geen openbaring en geen relatie hebben van God. En David is compleet het tegenovergestelde. Koning David, die prees de Heer en die nam zo'n groot fundament van altaars dat wanneer je zelfs prijst. En wanneer je laat zien hoe je de Heere prijst, dat anderen het kunnen zien, dan zou de volgende generatie de Heere ook prijzen. En ook leren wat het is om offeren tot de Heer. Want de persoon die het meeste offers bracht tot de Heer was Samuel. Nee, niet Samuel, sorry, was Salomo. Nadat de tempel was toegewijd. Of tijdens de toewijding van de tempel. En hij heeft dat niet geleerd, hij bent niet alleen van de boeken, hij heeft dat geleerd van zijn vader. Zijn vader die weet hoe het is om een aanbidder te zijn. Een vader die weet hoe het is om nederig te zijn voor de Heer. Een vader die weet hoe het is om te verliezen, zodat de Heer groter gemaakt kan worden. Want vee in die tijd was currency, het was hun geld. Als je veel vee had, dan was je rijk. Als je veel vee had, dan was jij aanzienlijk tot de anderen. Een persoon met veel vee, die heeft genoeg te eten, die heeft genoeg kleren. Amen. En die kan dat eventueel verwisselen voor andere currency. Maar de mensen die offers brachten, die durfden kouder te zijn, die durfden minder kleren te hebben. Die gaven het beste van wat hun hadden tot de Heer. En ze aanbaden de Heer. Ze wisten hoe het verlies, wat verlies was, om de Heer groter te maken. En je kan de Heer niet prijzen zonder iets te verliezen. Dat is het probleem bij velen van ons. Omdat wij alleen de Heer kennen. We kennen de Heer alleen in winst en meer. En de Heer zal me meer geven. En ik hoef niks te doen voor God. Het is enkel de Heer die verlies heeft behaald. Maar we moeten weten hoe het is om de Heer te prijzen door onze vermindering. En we kunnen dat ook, je kan ook zien hoe je de Heer durft te prijzen door in wat je geeft tot de Heer. Want hetzelfde principe kan je meenemen naar liefdegaven die je geeft tot de Heer. En het is een hele oncomfortabele conversatie in vele gemeentes en in de kerksfeer. Want er is een geest die alles comfortabel wilt. Een geest die een denkwijze van: ik hoef niks aan de Heere te geven. De Heere houdt van mij, dat is waar. En de Heere houdt van elk van ons. Maar we moeten ook onze liefde bewijzen aan de Heer. Dus vroeger en in de tijd van de apostelen durfden mensen de Heere te prijzen in wat ze hadden. En daarom zei ook Jezus: waar je schat is, daar ligt je hart ook. Prijzen is niet alleen comfortabel, het is ook oncomfortabel. Laten we gaan naar, nog een blik, 2 Samuel, hoofdstuk 6, vers 12 tot en met 23. Toen koning David hoorde dat de Heer Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburg. Telkens als de dragers van de ark van de Heer 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vers gemeste koe. Vol overgave danste hij voor de Heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de Heer de berg op. Toen de ark de Davidsburg werd binnengedragen, stond Michaal, de dochter van Saul, op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de Heer. En haar hart vulde zich met minachting. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht. En David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei: De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Sarcastisch, als de eerste, de beste dwaas, heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen. Voor de ogen van zijn slavinnen. Dus Michal, de dochter van Saulus, of Saul, dacht alleen maar aan de ogen van de mens, want dat is wat ze van haar vader heeft geleerd. Laten we een beetje teruggaan. En onderdaden ontbloot. Verder. Ook David antwoordde: Dat deed ik voor de Heer. Die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël en mij zo het verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik. En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik mezelf in mijn eigen ogen verlagen. Dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavin over wie je spreekt. Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot de dag van haar dood. Amen. Wat Michal niet begreep, is dat aanbidding iets kost. De Heere aanbidden kost altijd iets. Amen. Het kost vaak een. Comfort. Wanneer het regent en wanneer het slecht is. Wanneer je in zo'n neergeslagen situatie bent. En je kan bijna niet spreken. En de tijd van gebed komt eraan. En je weet dat je moet prijzen. Je weet dat de Heere, amen, dat de Heere prijs verlangt en aanbidding verlangt. En het kost je comfort om de Heere te prijzen. Het kost de Heere te prijzen wanneer je weet dat er een nood is in het leven van een broeder of in de kerk zelf. Kost de Heere te prijzen en jezelf, amen, en jezelf werkt voor geld. En je denkt en jezelf niet compleet rijk bent, maar je geeft aan de Heer in aanbidding. Het kost de Heere te prijzen wanneer je ziet dat een ander gepromoteerd wordt, wanneer de hand van God, amen, en de gunst van een ander wordt, en door die gunst wordt hij gebracht naar een plek waar jij wilt zijn. Het kost dan iets om de Heere te prijzen. Het kost je reputatie de Heere te prijzen. Het kost, amen, het kost wat kracht om de Heere te prijzen. De Heere prijzen is niet alleen je handen omhoog doen. Amen. De Heere prijzen is altijd het beste geven van wat je hebt aan God eerst. En vrijwillig te zijn om het beste te geven aan de Heer eerst. Het beste van je tijd, het beste van je kracht, het beste van je financiën, het beste, amen, het beste van je conversatie, het beste van het leven, het beste van alles dat je hebt. Dat is de Heere aanbidden. De Heer wilt de first, het eersteling. De Heere wilt het vet van je leven. Niet omdat de Heere iets nodig heeft. Niet omdat de Heere je geld nodig heeft. Al wat waardig is, is van de Heere. Amen. Hij heeft in het Engels carols upon a thousand hills. Al het goud dat hier op aarde is, is van de Heere. Maar waarom vraagt de Heere het beste van jou? Waarom vraagt de Heere je aanbidding? Waarom vraagt de Heere je geld? Waarom vraagt de Heere dat allemaal? Want de Heere wil testen. De Heere wil weten dat jij compleet overgegeven bent aan Hem. De Heere wil testen dat Hij de schat is. Dat Hij meer voor jou waard is dan alles dat je hebt verkregen. De Heere wil testen of jij weet dat je afhankelijk bent van de zegeningen van God. Dat als de Heere niet goed tegen jou was geweest, dat je niks zou hebben dan dat je hebt. Dan zou je niet je kerk hebben, je zou niet je redding hebben. Je zou niet je job hebben, je zou niet je financiën hebben. Je zou niet je familie hebben, je zou niet je tijd hebben. Je zou niet je verstand hebben, want het is de Heere die je verstand bewaakt. Het is de Heere die je in alle tijden heeft gered. En de Heere wil testen dat als jij het durft terug te geven aan de Heere, ga je vastgrijpen wat de Heere aan jou heeft gegeven. Een ouder in de kerk zei ooit tegen mij: je kan nooit iets ontvangen wanneer je hand gesloten is. Je moet vrijgeven zodat je meer kan ontvangen. Want dan zou de Heere je kunnen vertrouwen. Wanneer je de prijs van mensen ontvangt, wanneer de mensen je een schouderklop geven, kan je dan zeggen: het is allemaal door de Heere? Zou je de prijs terug kunnen geven aan God? Als je dan niets zou kunnen doen, kan de Heere je dan vertrouwen in een hogere positie? Zou het dan niet je redding kosten om daar te komen? Zou de Heere je kunnen vertrouwen met meer financiën? Als jij niet je financiën durft te geven aan de Heere. En als je niet veel hebt, dan geef met middel van wat je hebt. Want het is heel controversieel om te spreken over dingen zoals geld en offergave. Want het is heel gedemoniseerd in kerkdienst. En ik snap het wel, want er zijn heel veel mensen die misbruik maken van die dingen. Maar we hebben in deze eeuw en in deze tijd hebben we geen koeien en geen geiten. Wat wij nu hebben is geld. Het Bijbelse principe, en ik predik geen tiende. Maar laten we naar het Bijbels kijken, in de Bijbel. En dit vraag ik jullie niet. Ik vraag jullie niet om alles te geven. Maar dit is een sensitive topic. In het Oude Testament was het een tiende. In het Nieuwe wil de Heere dat je vrijwillig geeft. De Heere wil niet dat je geeft omdat je gewurgd wordt. Maar als de Heere dacht dat 10 op dat moment goed was en de mensen zo vrijwillig gaven en hun alles wat hun hadden gaven op dat moment, zou jij de Heere geven van wat je hebt? Zou jij de Heere je tijd of je financiën geven als hij om meer vroeg? Wat ik wil eigenlijk is dat we onze aanbidding om in alle oppervlakte verhogen. Omdat aanbidding altijd iets kost. Aanbidding kost altijd iets. Koning David zei in vers 16: en dit is als zou ik. Het is maar goed dat ik dit in Zoom teach. Amen. Want nu zit er een scherm tussen ons. Nu dat ik om geld heb gesproken. Amen. Wil je nog steeds een aanbidder zijn van de Heer? Als het je financiën zou kosten. Was je als eerst amen. Maar nu dat de Heer om meer dingen vraagt dan alleen aan je lichaam. En nu ook vraagt van wat je hebt. Ben je nog steeds een aanbidder? Prijs de naam van de Heer. Vers 16. Van 2 Samuel, ja. Misschien 17. Eigenlijk, ik zoek naar een vers waar David, misschien is het ergens aan het einde, waar David sprak over dat hij zichzelf zou vernederen. Denk misschien vers 20, 21, 22. Okay, hier. Vers 20. Laten we beginnen bij vers 20. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei: de koning van Israël zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste, de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. Er is een aandoening, amen, een ziekte in veel kerken. Een spirituele ziekte. Spirituele ouderdom. Amen. Wanneer wij denken dat de mensen die net tot de Heer komen en We spreken neer en we spreken slecht over hun, zodat we onszelf beter kunnen voelen over onszelf. Want dat is wat er vaak wordt gedaan. Dus we denken, oh ja, die is net in de kerk gekomen. Kijk hem prijzen, kijk haar prijzen. En ik heb dat vaak gehoord van nieuwelingen dan om hun eigen spirituele ouderdom te justifyen om goed te spreken. Zegt ze, oh ja, ze kennen nog niets. Ik ben gewend aan deze dingen. Maar David, amen, hij was de superintendent of de president van Israël. Hij was de leider van het spiritueel volk van God. En hij kende de wegen van de Heer. Hij was niet alleen een politieker. En het was niet alleen beginnersemotie. Hij was niet een jonge man. Dit is een man die geseasoned is. Dit is een man die al lange jaren heeft gewandeld in de wegen van God. Dit is een man die weet hoe het is, hoe God is. Maar die man zat op dit moment niet vol van zichzelf. Zo vol dat hij zichzelf niet kon vernederen en niet voor de Heere kon dansen voor de ogen van het volk. Amen. Laten we naar vers 21 gaan. David antwoordde: dat deed ik voor de Heer die mij aangesteld had, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël. En mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heere danste ik. En dan zou ik me nog erger vernederen. De reputatie op spel zetten. Dit is een koning, een van de machtigste mannen van de tijd. En wie denken wij dat wij zijn, dat we de Heere niet kunnen prijzen. Als er iemand druk zou voelen op dat moment, ja, ik ben een verlegen persoon, ik voel druk op dat moment, wat zouden de mensen over mij denken? David zou dat denken. En het zou me niet verbazen dat hij dat voelde, maar toch dacht: ik ga de Heer prijsgeven. Ook al verneder ik mijzelf. Het is een Johannesprincipe. Ik zou verminderen, zodat de Heer zou vermeerderen. Johannes moest minder worden, zodat de Heere meer zou kunnen worden. En we moeten ons vlees, amen, uit de weg halen, zodat de Heere kan vermeerderen. Zodat de Heere kan vermeerderen. Laten we onszelf in de naam van Jezus zo erg vernederen. Het kan geen kwaad om jezelf te vernederen als de Heer groter wordt gemaakt. Is dat een offer dat je durft te betalen? Het is een positief effect. Het is alleen de mensen zoals Michaël die bitter zouden worden. Maar ik zou de mensen bitter laten worden als zou ik de Vader wel behagen. Wat zouden de mensen denken? Amen. Als jij zo aan het huppelen bent in alle tijden en jij bent altijd de Heer aan het prijzen. Ze zouden denken: hoe goed is God geweest tegen haar? Hoe goed is God geweest tegen hem? Wanneer je jezelf vermindert, wanneer jij door een situatie gaat en de wereld denkt: hoe heb jij je mentale gezondheid nog? En je hebt pijn en je hebt moeite en je hebt struggles in je huidige leven. Maar je blijft de Heere prijzen en de mensen kijken naar je. En ze zouden denken: hoe goed is de God die ze aanbidden, dat hij of zij door deze situatie gaat, maar ze toch hun God kunnen prijzen. Wat is deze God? Hoe hebben zij deze vreugde? Het is omdat zij zichzelf kunnen bemoedigen in de Heer, omdat zij zichzelf kunnen verminderen in elke situatie, zodat de Heer vermeerderd kan worden. Amen. Laten we naar Psalm 34 gaan. Laat het doorgaan totdat, ik zou wel zeggen wanneer we stoppen. Prijs de naam van de Heer. Prijs de naam van de Heer. Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als de krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. David ging door situaties. Dit was de man die gezalfd zou worden als de koning van Israël. Dit is de man die de beloftes van God had. De man die Goliath versloeg. En hij moest zichzelf doen als de krachtzinnige. Wat heeft hij te zeggen? De Heere wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heere. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem omzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. Amen. Dit is een man die net door een hele schaamtelijke situatie ging. Maar schaamte zal hun gezicht niet kleuren, omdat hij in de wil van God was. Amen. Vers 7. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vreest en hem bevrijdt. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vrome heb ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, leidt geen gebrek. Dit is een man die net door een gebrekkige situatie ging. Die aan het vluchten was voor zijn leven. Maar hij leed geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond. Wie de Heere zoekt, ontbreekt het aan niets. Hoe kan David dit nou zeggen? Kom, kinderen, luister naar mij. Tot hier is genoeg. Maar kom, kinderen, luister naar mij. Leer je ontzag voor de Heer. Wanneer we de Heere. Ik zat zo te denken. Is het misleidelijk om te zeggen dat de Heere dit allemaal voor je zou doen om iets te verkopen aan mensen? Dat de Heere je de pret zou weghalen terwijl mensen, amen, de Heere hebben, nog steeds door situaties gaan? En het is niet misleidelijk om te zeggen, omdat de Heere meer dan genoeg is in elke situatie. En de Heere kan alles. Ik herinner Paulus die leed aan aandoeningen aan zijn ogen. Dat heeft hij gezegd in een van zijn brieven. Maar nog steeds in die tijd kon hij door de kracht van de Heer genezing brengen. En hij ontbrak, het ontbrak hem aan niets. Hij kon nog steeds spreken over de goedheid van God. Dan gaan we naar Psalm vers 8, vers 2. Psalm 8, vers 2. Prijs de Heer. Misschien vers 3. Ik denk, misschien heb ik het daar in het Engels luister gelezen. Naar vers 3 gaan. Even kijken. Ja. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om een wraak en verzet te breken. Dit is wat Jezus quoteerde volgens mij Johannes 12, vers 42 en 43. Dat is hoe God, amen, hoe God profetisch, toen de Farizeeën en de schriftgeleerden tegen de mensen zeiden dat ze stil moesten zijn, dat ze niets moesten roepen. Dat de politiekers en de aanzienlijke mensen niet konden staan, niet konden weerstaan. Of het ergerde hun om de prijzen van de mensen te horen. Het was te luid. Amen. Het was te onaanzienlijk, zoals David zichzelf voor schut zette. Maar de Heere zoekt naar kinderen en zuigelingen die hem prijzen. Mensen die spiritueel kinderen zijn. Mensen die zichzelf durven te verminderen in de ogen van God. Zoals een koning durft te dansen. Wat prijs doet, is prijs. En de Heere prijzen doet je focus weghalen uit de situatie. En de focus zetten op degene die in controle is van alle situaties. De Heere prijzen is dankbaarheid terug in je ziel zetten en bemoediging in je hart. De Heere prijzen is het spirituele brood en de spirituele bescherming wanneer je door stormen gaat. De Heere prijzen is niet alleen bemoediging voor jou, het is bemoediging voor je broeders en zusters en voor de volgende generatie. De Heere prijzen is zichzelf gunstig stemmen in de ogen van God. Want God houdt niet van geklaag, maar hij houdt van prijs. Want klagen is doen alsof God een fout heeft gemaakt. Maar de Heere is in controle. En jou ontbreekt niets, zelfs in de situatie waarin je jezelf bevindt. En de Heere is goed tot ons geweest. Dank jullie allemaal. Mag de prijs van de Heere in je hart voelen. Ik bid in de naam van Jezus dat we deze zondag de Heere kunnen prijzen. Ik bid dat we onszelf kunnen vernederen zoals we dat nog nooit hadden gedaan. Prijs de Heer met alles, amen, wat in je zit. In Jezus.
Amen. Dankjewel, broeder Emmanuel, voor deze mooie boodschap. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen. Laten we dat ook in de praktijk uitvoeren. Hè? De Heere prijzen. De Heer aanbidden ten alle tijden. In momenten van pijn, in momenten van verwarring. In momenten dat je voelt dat je het niet meer kan. Amen. Zeg toch, betrek God in je situatie. Amen. Zij die de Heere zoeken, zullen een antwoord krijgen. Amen. Een prijs brengt altijd een offer. Een offer van discomfort. Amen. Op welke manier dat je hem ook mogen prijzen. Aan de hand van je financiën. Aan de hand van prijs met je lippen. Aan de hand van iemand anders helpen. Vergeet niet alles wat je doet voor de Heere. Amen. God kijkt naar de motivatie waarmee je de dingen doet. Je kan zoveel doen als je wil voor de Heer. En de fariseërs waren er heel goed in. Ze waren de beste in het geven, in het bidden, in het aanbidden. Zij spendeerden veel tijd in van alles en nog wat. Maar nogmaals, denk eraan. Het is niet hoeveel je doet, wat je doet. Het is met welke motivatie dat je het doet. Amen. Je kan niet zomaar iets afkopen van God. Je denkt van, ah, ik ben arm, ik ga veel geven, ik heb toch niet veel, dus dan word ik rijk. Ik heb pijn, ah, ik heb veel pijn, weet je wat, ik ga wat prijzen en dan gaat God de pijn wegdoen. Zo werkt het niet. Amen. God kijkt in je hart, God weet wat er in je hart zit. God kijkt in, het is daarmee dat het zo belangrijk is om te weten dat Hij je een nieuw hart heeft gegeven. Heeft je een nieuwe geest gegeven. Heeft een nieuw. In het Oude Testament kon je offers brengen en je kreeg vergeving aan de hand van je actie. Maar je kon nog steeds naar huis gaan met een verbitterd hart, met een kwaad hart. En het zou niet veel uitmaken, want je hebt je offer gebracht. Maar dat is het verschil met het nieuwe natuurlijk. Want we hebben het gelezen, zij die Hem wil aanbidden, moeten dat doen in waarheid en in geest. Niet in een religieuze daad. Het is in waarheid naar God toe, naar wie Hij is en ook in waarheid naar wie jij bent. In je nieuwe identiteit in Christus. Van daaruit begint het offer. Het is niet van ik moet het doen, ik moet mezelf bewijzen. Het is meer van ik mag het doen. En hij heeft zoveel voor mij gedaan, heeft mij een nieuw hart gegeven. Op het einde vond ik een goede reden dat je zei, voor altijd te blijven prijzen. Het is een getuigenis voor anderen. Amen. Het is niet voor jezelf. Prijs is niet voor jezelf, want dan ben je weer voor jezelf bezig. En daar, Emmanuel heeft het gezegd, je moet je vernederen. Het gaat eigenlijk niet om jezelf. Eigenlijk moet je zeggen: Vader, het maakt niet uit wat ik krijg, wat ik niet krijg. Of mijn pijn weggaat of niet weggaat. Of ik rijk word of ik word niet rijk. Of jij nu iets gaat doen of je gaat niet doen. Ik ben hier gewoon om je te aanbidden. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Amen. Als je dat met een puur hart kan zeggen: Amen. Dat is een getuigenis voor andere mensen ook. Als je dat consistent kan blijven doen. Dus we blijven. Dat je trouw blijft, niet alleen voor hetgeen dat je eruit kan krijgen, amen, maar gewoon dat hij trouw is. Laten we bidden. Jezus, ik dank u voor uw trouwheid, ik dank u voor de boodschap. Dank u, Jezus, van het voorbeeld van David. Dank u, Heer, voor het tabernakel van David. Heer, dat dat opnieuw is gebouwd in u in het Nieuwe Testament. Nu dat de kerk het tabernakel is van David, nu dat er de prijs in de kerk is, in het lichaam van Christus. Dat alles wat er in het Oude Testament een voorafschaduwing is, Heer Jezus, dat nu vervuld is, halleluja, in de Heer. Dat vervuld is in het leven van Jezus. Hij was het perfecte voorbeeld, Heer. Hij was het perfecte voorbeeld van alles geven. Hij was het perfecte vervulling, Heer, van de wet van God liefhebben met heel je hart, je ziel, je kracht en je macht, Heer. Ik dank u, Heer, voor dat voorbeeld, Heer. Nu dat Jezus in ons is, laten we meer en meer getransformeerd worden naar dat voorbeeld toe, Heer. Zodat als wij onszelf vernederen, zodat wij minder worden, Heer, dat Hij meer mag worden. In de naam van Jezus. Amen. God zegen. Dank u wel. Emmanuel, moeder Cornelia, Hanna, Hilde, Johanna, Rebecca, God zegen. En zoals Emmanuel zei, op zondag laten we de Heer aanbidden. Of je je goed voelt of niet, met heel je macht. Halleluja. In Jezus' naam. God zegen. En tot de volgende.